Goedenavond gemeente. Op deze vierde Adventszondag geef ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Gogh uit Huizen zal voorgaan. Voor de slotgang worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de zendingsorganisatie OMF. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor de heer Schoenmakers en zijn echtgenote mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren, die beide in het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede verblijven. Mevrouw Dirkse Huibers, hoef 2, is weer thuis. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er jongerencontactkring. Vrijdagavond om 6:30 is de kerstviering met de kinderen van de clubs, de zondagsschool en de kindernevendienst. Ook tijdens de komende kerstdagen zullen we u en jou graag in de erediensten ontmoeten om met elkaar de geboorte van onze heiland en zaligmaker te vieren. Afgelopen week hebben gemeenteleden het kerstmagazijn van persoonlijk afgegeven aan andere gemeenteleden. Nu liggen er in het baken nog de magazines die huis en huis door de brievenbus kunnen worden gedaan. Deze kunt u na afloop van de dienst ophalen. We rekenen op uw medewerking. U wordt nog even herinnerd aan de skitaarten ten behoeve van de financiële ondersteuning van Robert Baron, die momenteel 2 weken met verlof thuis is. De taarten kunnen worden besteld bij Heidi van Doren, Ria van Hattem of Petra van Maalzaken. We willen ons nu voorbereiden op de dienst door te zingen van Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ik noem u het 5e vers van Psalm 105. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen.
Wij willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 92, de versen 1 en 2. Psalm 92, de versen 1 en 2. Wij willen nu samen het geloof gaan beleiden met de apostolische geloofsbelijdenis. En als amen erop gaan wij samen zingen uit Psalm 69, vers 14. Psalm 69, vers 14 zingen wij als amen dat wij samen het geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. We gaan nu samen bidden en dan gaan we ook vragen om de hulp van de Heilige Geest. Heer in de hemel, wij danken u dat u ons hier samenbrengt in uw huis. Dat wij de gelegenheid hebben om hier te komen, maar ook de vrijheid. We hoeven niet bang te zijn dat men ons hart achtervolgt. We hoeven niet bang te zijn dat we opgepakt worden. Nee, we mogen hier samenkomen. En bovenal danken we u dat u zelf in ons midden bent. Met uw woord, we gaan het woord straks lezen, en met uw geest. We danken u voor uw trouw, dat u hier wilt zijn. En het is een bewijs van uw grote liefde voor ons. En u wilt uw woord ons doen horen. En de bedoeling is ook dat we het woord bewaren en opsluiten in ons hart. En uw verlangen is dat het woord ons leven, ons zijn, helemaal doortrekt. U zoekt ons. En u hebt een goede boodschap voor ons. Want uw liefde is zo groot. Ook al denken wij mensen wel eens, waar bent u? Waarom duurt het soms zo lang dat we tekenen opmerken van u? Het kan soms zo donker zijn in het hart, in het leven van ons. Soms denken we, ja God zwijgt en zwijgt en zwijgt. En toch, u bent de levende. En u regeert. En in uw Zoon Jezus bent u Vader. Dat is gewoon zo. Dat staat. Met al onze gevoelens en al onze twijfels, dat staat. En nu bidden we u, wanneer wij uw woord gaan lezen, dat we opmerken uw macht, uw majesteit. En we bidden u, o Heilige Geest, dat wij tot rust komen En dat het woord binnen kan komen. Dat er geen blokkades zijn die het woord hinderen. Dat we de boodschap niet horen. Maar help ons, o Schepper Geest. En help ons dat goede woord, het levende woord, te geloven. Ons leven ernaar te richten. Dan zal het ons goed gaan. Ja, dan zal het ons goed gaan. Want dan mogen we weten, dan leven we onder een open hemel. Dan bent u Vader. En dan mogen we dankzij uw Zoon Jezus kind van u zijn. Ja, dan is de hemel open. En dan kunnen we ook deze week kerst vieren. We bereiden ons al veel voor, En dit is de laatste adventdienst die we hebben. Heere, maak het zo dat niets tussen u en ons instaat. En dat wij de vreugde, de blijdschap van dit feest in ons hart kennen. Zegen ons zo, want u moet het doen. Wij kunnen dit niet bewerken. Werk krachtig door ons heen, door het woord. Zegen ons in de liederen. Zegen ons hier. We denken ook aan de broeders en zusters met ons verbonden via de kerkradio. We denken ook aan hen die hier hadden willen zijn, maar vanwege ziekte of de weersomstandigheden niet kunnen zijn. Heere, geef toch uw zegen. Kom met uw nabijheid en heerlijkheid. En maak het goed. Dit alles bidden we, ziende op uw Zoon, Jezus Christus. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in het Oude Testament. In het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk. Maleachi 4. Dat zijn de laatste woorden gesproken door de Heere God. In de oude bedeling zou je kunnen zeggen. En dan blijft dat heel lang stil. Daar kom ik straks op terug in de prediking. Maleachi 4. En daar lezen we het woord van onze God. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als meskalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want ze zullen as worden onder de zolen van uw voeten, ten dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Ziet, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag van de Heere komen zal. En hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen weerbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. De tweede schriftlezing is als het ware het eerste Bijbelboek in het Nieuwe Testament. Dat is Lucas. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes zijn vier evangeliën. Die mag je als het ware ook naast elkaar zetten. En dan kun je zeggen, Lucas 1 is het eerste hoofdstuk. Zojuist dus gelezen het laatste hoofdstuk, Oude Testament en nu het eerste hoofdstuk, Nieuwe Testament. Hoofdstuk 1, de eerste 25 versen. En daar lezen we het woord van onze God. Nadat velen ter hand genomen hebben, om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars van het woord geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebben de alles van voren aan naastig onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus. Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten van de Heere onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze beide verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt van zijn dagorde, naar de gewoonte van de priesterlijke bediening, hem ten lote was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel van de Heere om te reukofferen. En al de menigte van het volk was buiten biddende ter ure van het reukoffer. En van hen werd gezien een engel des Heeren staande ter rechterzijde van het altaar van het reukoffer. En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zei tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, hij zal met de Heilige Geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere, hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten van de vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zei tot de engel: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zei tot hem: ik ben Gabriël, die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om diens wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op een tijd. En het volk was wachtende op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En ze bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hen toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen van zijn bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en ze verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover de schriftlezingen, en zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Halleluja. Voordat we hierbij stilstaan, gaan we samen zingen van Psalm 123, beide versen. Psalm 123. Als antwoord op de prediking zingen we straks uit de lofzang van Zacharias, daarvan de versen 1, 4 en 5. De lofzang van Zacharias, de versen 1, 4 en 5, willen we straks zingen als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. Jongens en meisjes, ik denk dat de meesten van ons de geschiedenis van vanavond wel kennen. We weten hoe het begint en ook hoe het afloopt. Maar, daar wil ik eerst even bij stilstaan, wat moet het leven van Zacharias en Elisabeth zwaar zijn geweest? Ja, dat deze twee mensen bleven geloven is eigenlijk een wonder. Ze bleven God trouw, dat lezen we in vers 6. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten van de Heere onberispelijk. Maar eigenlijk zou je dat niet verwachten. Want waarom zouden ze dit nog doen? Want als je nagaat, eigenlijk hoe is hun leven en het leven van de situatie van die tijd, dan zou je eigenlijk iets anders verwachten. We hebben Maleachi gelezen. Dat is de laatste profeet door wie de Heer gesproken heeft tot het volk Israël. En dan moeten we bedenken, dat is 400 jaar daarvoor geweest. Dat zou het zijn dus in 1610 voor onze beleving. Dus voor het laatst heeft de Heer gesproken in 1610. En daarna niet meer. God spreekt niet meer. Nou, dan zou je toch bijna gaan twijfelen. Ja, is er wel een God? Waar is God? En kijk eens naar het koningshuis. Op dat moment in het leven van Zacharias en Elisabeth. Daar staat een vreemde koning op de troon. Niet iemand uit het huis van David, maar een Herodes. Dat is een Edomiet. Dat is iemand, een afstammeling van Esau. En als er een vreemde koning is in Israël, is het altijd een straf van God. Dus God straft. 400 jaar stilte. De hemel dicht. Ook nog de straf van een vreemde koning. En dan kunnen we zeggen, ja gelukkig hè, maar er is nog wel de priesterdienst. Ja, maar vergeet niet wat er in het leven is gebeurd van deze twee mensen. Dat lezen we vers 7. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze zijn beide gekomen op hun dagen, verre op hun dagen gekomen. Ze zijn nu te oud om kinderen te krijgen. Kinderloosheid is altijd pijnlijk. Dat raakt. Dat doet zeer. In Israël is het nog erger, want dan, dat was ook de beleving, dan bouw je niet mee aan het verbondsvolk in het bestaan van het volk voor de toekomst. Maar het was nog erger. Het meest erge was het dat voor een priestergezin. Want dan sterft er een priestergeslacht uit. Geen voortzetting. Er komt geen priester of als het een meisje is. Dat meisje kan dus niet trouwen met iemand anders van dit priestergeslacht. En in die tijd, weet je, die hè? Priester hè. Maar ze hebben geen kinderen. Dat werd beleefd als een straf van God. Ze waren getekend. En dan hebben ze prachtige namen. Zacharias, dat betekent de Heere gedenkt. Elisabeth betekent die bij God zweert, die hem getrouw beleidt. Maar waarom zou je dat nog doen? Waarom zou je de Heer nog dienen? Waarom zou je zijn naam nog belijden? Heeft het nog wel zin? Wat de nood. En toch, deze twee, op leeftijd gekomen, ze dienen de Heer. Dat lezen we. Ze horen bij de rest die trouw is aan God. En wat doen ze? Ze blijven hopen op de Heer. Ze blijven bouwen op deze God. Want heeft de Heer niet gesproken in vroege dagen? Daar komt een redder. De Messias zal komen. Zijn woord is toch vast. En zullen deze twee mensen ook niet geweten hebben wat God ten laatste gesproken heeft in Maleachi 4. Die laatste twee verzen. En ik zend u de profeet Elia voordat die dag komt. Dat is een sprake dus van, daar komt een voorloper. Als de Messias komt, maar eerst nog een voorloper, een wegbereider. En zo klampen ze zich vast aan de laatste woorden van God gesproken. Beloofd is beloofd. En ze houden vast de woorden van God, en nog steeds hè. Ze zijn ja en amen. En daarom wandelen ze in al de geboden, in al de rechten van de Heere. Twee mensen die ervoor kiezen om rechtvaardig te zijn voor de Heere God. En dan, op Gods tijd, gaat God handelen en spreken. Dat begint op het moment wanneer Zacharias is uitgeloot, of ja, ik moet zeggen eigenlijk ingeloot. Hij is ingeloot. En dat hij een bijzondere tempeldienst mag doen. In die tijd, jongens en meisjes, had je 24 groepen priesters. 24. En om de beurt mochten ze een week dienst doen. En dan moesten ze weer 23 weken wachten. En dan waren ze weer aan de beurt. En dat ging zo maar door. En als ze dan dienst moesten doen, hadden ze allerlei taken ook in de tempel. Maar omdat er bij zo'n groep priesters heel veel priesters waren, dan werd er ook een lot geworpen. En dan ging het lot iemand aanwijzen en die mocht dan op een bepaalde dag de tempel in en het reukoffer aansteken. En als hij dat werd aangewezen door het lot, dat werd gezien als een bijzonder voorrecht. En je kreeg ook maar één keer een beurt. Nou goed, Zacharias is al oud. Hij heeft al een leven lang moeten wachten. Elke keer het lot niet op hem. En nu het lot valt op hem. Dus hij mag zich bijzonder bevoorrecht weten. En dan mag hij, als het volk in de voorhof is en het bidt, mag hij met een reukoffer de tempel in, mag hij ook een gebed uitspreken. En dan wordt er dus die wierook op het reukoffer gedaan en de gebeden gaan omhoog. En de lucht van de wierook op het altaar gaat ook omhoog. Dat vermengt samen en dat wil zich als symbolisch gaat het omhoog richting de Heere God in de hemel. En dan het wonder. Als het volk bidt, de priester bidt, de wierook omhoog stijgt, geeft God antwoord op het gebed. Hoe? Nou, plotseling aan de rechterkant is daar een engel. Het is te begrijpen natuurlijk dat Zacharias hiervan schrikt. Vandaar ook de engel zegt van, vrees niet Zacharias. En dan zegt hij, want uw gebed is verhoord. Dat zegt hij. En dan zegt hij nog iets. Ik maak bewust al even een onderscheid. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en ge zult zijn naam heten Johannes. Het lastige is, door die toevoeging, en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren, dan denken we, als de engel zegt van uw gebed is verhoord, dan denken we gelijk ervan, ja, dat is dus het gebed om een kind. Dat is niet waar. Want Zacharias heeft niet op dat moment gebeden om een kind. Hij heeft een ander tempelgebed gebeden. En Zacharias, nou heel eerlijk zijn, die man die bad niet meer om een kind. En waarom weten we dat? Nou, vers 18. Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud. En mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. Dus ze kon geen kinderen meer krijgen. En als je geen kinderen meer kunt krijgen vanwege de leeftijd, dan ga je dat niet meer bidden. Dan doe je dat op het moment niet. Nee, Zacharias heeft een ander gebed gebeden op dat moment. En in het tempelgebed is daar ook het gebed om die belofte. De belofte van de Messias. Dat hoorde bij het tempelgebed. En dat wordt in de eerste instantie hier verhoord. Daar spreekt de engel Gabriël over. En tegelijkertijd, dat is het verrassende, dan komt er ook een dubbele verhoring. Naast het tempelgebed om de Messias, de komst daarvan, gaat God vervullen een oud gebed dat niet meer gebeden wordt. Deze twee mensen op leeftijd zullen een kind krijgen. Verrassend, want als Zacharias zegt, ik ben oud, dat is een staande uitdrukking in Israël. Nou, wanneer ben je oud, werd aan die tijd gezegd, nou, als je boven de 50 bent. Dus deze man, samen met zijn vrouw, boven de 50, krijgen nog een kind. Wat een wonder. Zij zullen een zoon krijgen. En dan wordt Elisabeth met naam genoemd, dus hè, bij deze vrouw. En wordt gelijk al de naam genoemd van het kind. Het zal een jongetje zijn en Johannes de naam geven. En betekent, Johannes is, de Heere is genadig. Genadig betekent hier, God die voor je gevoel 400 jaar gewacht heeft. Die God gaat in deze tijd handelen. Deze God, aan het eind van die lange periode van zwijgen, deze God gaat weer spreken. Wat zegt deze God? De Messias gaat komen. Maar voordat de Messias komt, komt ook nog die heraut, die wegbereider. De voorloper van de komende Messias. En het kind dat zij krijgen, die zal dan die wegbereider, die heraut, mogen zijn. Dan zou je verwachten van ja, nou als je dit hoort, hè, dan heb je dit gebed gebeden. En de Heere geeft op dit moment antwoord door middel van een engel. Nou, dan zou je toch uitbreken in een jubel. Heerlijk. God gaat zijn belofte inlossen. Eindelijk gaat de Messias komen. Maar bij Zacharias, helaas, geen blijdschap. Zacharias, nee. Dat kan niet. En waarom kan het niet? Nou, vanwege die koppeling. Je zou kunnen zeggen, misschien zou hij nog geloof hebben dat de Messias komt, anders had hij nog om gebeden. Maar de koppeling tussen het andere gebed wat niet meer gebeden wordt. En daarom kan hij het niet geloven. Het lijkt wel, gemeente, alsof die oude pijn geen kind kunnen krijgen. Zacharias doof maakt voor het echte bericht wat hier wordt verteld. En niet alleen doof, je ook kunt nog zeggen blind, want naast dat altaar staat een engel. Maar het woord en het zien, het dringt niet door. Je zou kunnen zeggen, Zacharias is gewoon geblokkeerd. Geblokkeerd door zijn levensverhaal. Je zou zeggen, die man heeft een rugzakkie. En vanwege zijn rugzak en de pijn die daar zit, kan hij niet geloven wat de engel hier zegt. En dat komt hem duur te staan. Je proeft iets van de verontwaardiging van de engel. Beseft Zacharias niet wat hier gebeurt? Leest u me mee, vers 19. En de engel zei tot hem, ik ben Gabriel, die voor God staat. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Gabriel, dat is een van de aartsengels. Engelen. Hij is iemand die voor God staat. Voor de Allerhoogste. Voor Eljoon. Deze engel, die al vaker naar de aarde gestuurd is. Hij is bijvoorbeeld in de tijd van Daniel, 550 jaar daarvoor, naar de aarde gestuurd. Hij werd wel opgehouden in die hemelse gewesten. Hij moest strijd voeren. 21 dagen heeft dat geduurd. Van de hemel, van voor God. Dan krijg je die geestelijke tussenwereld. 21 dagen opgehouden. Maar hij heeft overwonnen. En dan kan hij spreken tot Daniel. En toen moest hij spreken over straf. Er zou een strafperiode komen. En na die strafperiode zou er weer antwoord komen van God. Toen zou je zeggen, het was het slecht nieuws. Maar hier mag hij goed nieuws vertellen. De tijd van onheil en straf is voorbij. En dan komt hij bij een mens. En de mens hoort niet, gelooft niet. En dan zegt hij, voor straf zul je niet meer kunnen spreken totdat wat ik gezegd heb in vervulling is gegaan. En dan is Gabriel weg. En Zacharias blijft alleen achter, letterlijk en figuurlijk met stomheid geslagen. En het ergste is, deze man kan nu niet doorgeven naar al die mensen die staan te wachten op het tempelplein, wat hij heeft gezien, wat hij heeft gehoord. Hij kan niet doorgeven. God gaat antwoord geven op ons gebed. De Messias nog even en hij gaat komen. Hij kan niks zeggen. Hij komt naar buiten toe. En hij wil die wel. Ze horen hem niet. Het is wel opzienbarend geweest en de mensen hebben ook gezegd van, ja, deze man moet een gezicht gezien hebben. Hij zal ook vast wel verwachting hebben gegeven. Maar ze hebben niet kunnen horen wat gaat er gebeuren. Misschien heeft hij ook wel al wat opgeschreven, dat weten we niet. Wordt ook verder niet genoemd. En na die priesterdienst gaat hij naar huis. En wat de engel heeft voorspeld, dat gebeurt. Elisabeth raakt zwanger. En Elisabeth, 5 maanden verstopt ze zich. Waarom? Ik las ergens. Ja, stel nou als ze gelijk had gezegd, ik ben zwanger. Wat hadden de mensen dan gezegd? Een vrouw van boven de 50, zwanger. Ah, dat kan toch niet. Dat zeg je toch niet. Na 5 maanden komen ze voor de dag. Met een buikje. Ik ben zwanger. Van de heraut. Van de Messias. En waarom verbergt ze zich? Ja, kun je ook misschien zeggen, dat weten we niet. Om te delen in de straf die haar man moet dragen. En het zwijgen wordt straks helemaal doorbroken dan inderdaad als het kind is geboren en na 8 dagen de naam krijgt Johannes. De Heer is genadig. En dan maakt God zelf de tong los van deze priester. En dan wordt deze priester een profeet. Schitterende woorden, zegt hij. Het begint met een lofprijzing. Geloof zij de Heere, de God van Israël. En dan komt hij met zijn profetie. Dat is vers 68. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk. Er is al gezegd over de Messias. De Messias gaat verlossing teweegbrengen. Die gaat een losprijs betalen. Dat profeteert hij. Maar zover is het nog niet. We hebben gelezen tot vers 25. Nou, en dit was dan een geschiedenisgemeente. En dan komt de vraag naar ons toe. Wat wil dit woord ons vanavond leren? Ik wil een drietal punten noemen. Het eerste is, onze God, hij is een God die soeverein is. Zijn handelen is soeverein handelen. Ook al is het dan 400 jaar stil geweest, misschien zijn wel de twijfels geboren. Hier zien we, en toch de Heere regeert. De beloften, alle beloften in het woord van onze God zijn ja en amen. En wat zeggen wij als Nieuwtestamentische gemeente? Ze zijn ja en amen in Christus Jezus onze Heere. In die tijd worden gesproken tot Malachi 400 jaar. Worden gesproken tot Daniel 550 jaar daarvoor. En wat de Heere zegt, dat komt uit. Hij regeert. En dat wil geweldig bemoedigend voor ons zijn. Want er zijn nog beloften. Want we zijn ongeveer zo'n 2000 jaar verder. En wat heeft de Heere Jezus gezegd? En ik kom terug. Er is een eerste komst van mij en er is een tweede komst. En dat wil bemoedigend zijn, want het leven kan soms zo stuk zijn, zo gebroken. En we kunnen soms zo worstelen met onze tekorten en gebreken in het dienen van de Heere. Dan denk je van, het wordt ook nooit wat met mij, hè? Nee, het leven is nog niet af. Het leven voor de Heere is nog niet volmaakt. Maar dat gaat straks komen als Jezus Christus zijn kinderen ophaalt. Als dat de bazuin klinkt, hij op de wolken komt, de graven opengaan van degenen die geloofd hebben in deze heiland. En dat mensen die nog leven zullen in een punt van de tijd, in een fractie van een seconde, veranderd worden en gaan hem tegemoet. Dat moment staat nog te gebeuren, gemeente. Geweldig. De tijd tussen hemelvaart en wederkomst is adventstijd. Wij wachten. Wij verwachten onze Heer en Heiland. Heerlijk is dat. Of vindt u dat niet fijn? Dat Jezus terugkomt. Want die vraag kan u zomaar in het hart omhoog komen. Want de eerste komst van Jezus was dat hij kwam als redder. Goede herder. De tweede komst komt hij als rechter. En dan is er geen tijd meer om je te bekeren. Dat is waar. Want het gaat zo snel. Het is in een ondeelbaar punt van de tijd. Je kunt niet meer even je zaakjes rechtzetten. En je kunt op dat moment niet meer even bidden tot God. Heere, ontferm u. Je bent op dat moment, als je dat nog niet hebt gebeden nu. Ben je op dat moment, als Jezus terugkomt, gewoon, ja, gewoon vreselijk. Je bent dan te laat. Dat betekent, als deze belofte nog open staat, dat betekent voor ons, als dat nog niet zo is in ons leven, geloof en bekering. Wie zich niet bekeerd heeft tot nu toe, die deelt niet in het heil wat Jezus Christus verworven heeft van zijn weg van kribben naar kruis. Dat betekent, gemeente, Jezus komt terug. En dan, als dat bij u nog geen verandering is, als u nog geen levende relatie hebt met de Heere Jezus, dan moet u haast maken. Het is adventstijd. Dat vraagt van u, u moet komen tot geloof. Tot bekering. En als u vraagt, ja, maar hoe doe ik dat dan? Nou, ga naar uw predikant hier. Ga naar de ambtsdragers. En vraag hen, help mij. U mag ook bidden, Heilige Geest. Open mijn ogen voor de Heere Jezus. Als Heere en Heiland. En belijd uw zonden bij name, één voor één. En bid om de losprijs, de verlossing die Christus betaald heeft. En u wordt gehoord. Dat is een wetmatigheid in Gods koninkrijk. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Het tweede wat ik wil noemen vanuit deze geschiedenis is, in heel die vervulling, Dat hier de Heraud wordt geboren en straks Jezus Christus wordt geboren. Hier zie je, gemeente, het is allemaal, zeg ik het even klassiek, eenzijdig werk van God. Ondanks dat we lezen in vers 6 dat ze beide rechtvaardig zijn, wandelen in al de geboden en rechten van de Heer. Tegelijkertijd is er bij Zacharias ook ongeloof. En al is dat een blokkade voor deze man, God gaat door. En dat weet ik wel, in de weg van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is altijd belangrijk. En een gehoorzaamheid, gemeente, wordt gezegend. Je verdient er niks mee, gehoorzaam. Maar je wordt gezegend. Je krijgt hulp en nabijheid van de Heer. De Heer wil u zoveel geven. En toch, hier zien we ook, ondanks ongehoorzaamheid. En de Heer breek hier door. Prachtig. En waarom breekt de Heer door? Heeft natuurlijk alles te maken met het heilshandelen. Wat staat te gebeuren? En dan kun je zeggen, deze geschiedenis leert ons nog groter de denken van God. En wat is dat een genade? Ten diepste is het werk van God niet tegen te houden. Soms kom je dat tegen, ook in het pastoraat. Er zijn mensen die hebben zich maar afgewend van de Heer, wilden niet. En dan krijgen ze een tik. Ik tik verkeerd, hè? Ik deed dit, jongens en meisjes. Dan krijgen ze een tik van God. Maar God slaat nooit zo. Want als je dit zo doet, dan sla je iemand weg. Soms krijgen mensen een tik van God zo. Pats! Kom! Van achteren. Kom naar mij toe. Zo wil de Heere soms doen. Niet altijd. Maar je bent gezegend als je een tik krijgt van God. Ik heb in deze gemeente wel eens met iemand gebeden. Heere God, geef deze broeder een tik. Niet zo, maar zo. Dat doe je niet zomaar. Waar een goed contact. En het bijzondere is, die persoon heeft zich bekeerd voordat de echte tik zou komen. Het is genade, gemeente, als de Heer dwars door onze tegenstand heen werkt. Maar roep hem ook naar zo'n prediking maar aan. Heren, ik verzet me nog. Kom me te hulp. En de Heere komt. Het derde wat ik wil noemen, gemeente, is de roep, de ernstige boodschap vanuit deze geschiedenis. Want God kan wel straffen. God kan wel een tik geven. De straf voor Zacharias was dat hij dus een periode niet kon spreken. Het is altijd zo, gemeente, als het woord van de Heere niet wordt geloofd, ja, dan komt er straf. Voor Zacharias was het zwijgen. Hij kon niet delen in het uiten van de vreugde van de dingen die gingen komen. Nou goed, en wij staan achter deze geschiedenis. En wij weten niet alleen van Johannes. Wij weten ook nog van de Heere Jezus. En we gaan deze week zijn geboorte gedenken. Dat is zaterdag, eerste kerstdag. Ja. Maar wie niet echt gelooft in het kerstkind Jezus, heeft zaterdag niets te vieren. En dan kunt u zaterdag komen in de kerk. Kerk stampvol, fijn. Maar ik zeg u bij voorbaat, als u de Heer Jezus niet kent, hebt u eind van deze week niets te vieren. Wat viert u dan? Nou, de gezelligheid. Dat blijft er dan over. Wat viert u dan? Het dennengroen. En het neplicht. Maar niet het licht der wereld. Dan krijgt u een feestje. Alleen maar een beetje met emotie en sentiment. Los van de boodschap van God. En dan is het hier ten diepste. Je hart stil en leeg. Geen vreugde. Geen vrede. En we zingen vrede op aarde. Geen blijdschap. En als ik het heb over vrede, vreugde, blijdschap, dan heb ik het over vrucht van de geest. Want als we feest willen vieren van de week, dan is het ten diepste werk van de geest. Waarom preek ik dit nou? Onder u zijn er broeders en zusters die dit geloven. Dat klopt. U hebt van de week wat te vieren. U mag gedenken het werk van Jezus Christus. Maar kent iedereen de Heer Jezus al persoonlijk? Als dat nog niet zo is, bid om een doorbraak van de Heer in uw leven. Het is adventstijd. Dat is wachten. Dat is verwachten. Dat is uitzien. En bid dan maar. Heere, kom in mijn leven. Open mijn ogen. Door de kracht van uw geest. Voor Jezus. Wanneer wordt het feest? Als je komt tot aanbidding. En wat is aanbidding? We hebben aanbiddingsliederen, hè. En dan staan de mensen zo. Maar dat is geen aanbidding. Dat is lofprijzing. Maar wil je komen tot aanbidding? Dat is door de knieën gaan. Door de knieën. Voor het kind Jezus. De kribbe. Door de knieën. Voor de Zoon van God. Bij het kruis. het kind van Bethlehem, kwam bij het kruis voor u en jou en mij. En wat droeg hij? Onze zondeschuld. En daarom is er voor ons leven, gemeente. Voor een ieder die hem aanbiedt, het van hem verwacht. En onze God wil zo graag dat hier ja, een gemeente is vol liefde. Zaterdag, een gemeente vol aanbidding. En toewijding voor deze God. Dat de gemeente komt, en daar ga ik mee afsluiten. Op het niveau waar ook Zacharias kwam met vers 68. Geloof, zei de Heere, de God van Israël. Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht. Een losprijs betaald voor zijn volk. Niet alleen het volk Israël. In het Nieuwe Testament wordt het volk Israël, krijg je een uitwaaiering. En dat mag ook zijn voor de heidenvolkeren. Dus ook voor ons, ook voor u die hier in Ochten woont. Kent u hem nog niet? Nog 6 dagen. Maak haast. Dan hebt u zaterdag wat te vieren. Amen. gaan samen danken. Heere God, dat willen we. Wij willen u zo samen danken. Dat u die stem hebt laten horen. Daar ruist langs de wolken. Daar klinkt een stem in het gebouw. Van die ene naam. Jezus. Jezus. Heiland der wereld. Die voor ons is gekomen om ons zalig te maken. Dank u wel, Heere. Wij danken u voor uw grote verlangen. Voor uw grote liefde. Voor ons. Voor deze gemeente. U verlangt dat iedereen Jezus kent. Opdat er van de week echt wat te vieren is. De herinnering dat Jezus is gekomen voor ons naar de aarde. Het diepe besef dat de Zoon van de Allerhoogste een mensenkind is geworden. En heeft zich vernederd tot een offer voor ons. Kruis. Wat een liefde. We willen u nu al. We willen niet wachten tot zaterdag. We willen u nu al aanbidden. Heere Jezus, wij aanbidden u. Dat u onze God en koning wilde zijn. Dat u voor ons mens wilde worden. Zonder zonde. Dat u onze zondeschuld op u hebt willen nemen en hebt willen wegdragen aan het kruis, om het daar als het ware vast te spijkeren, opdat de schuld ons niet meer kan aanklagen. Dank u wel dat we mogen komen met al onze tekorten, met al onze pijn, ons verdriet, onze blokkades, onze onwil. Wij mogen komen bij het kruis. Heer, neem het van ons af. Want wij hebben ook in deze geschiedenis gehoord dat u regeert dwars door alles heen. Wij hebben gehoord dat het ten diepste een eenzijdig werk van u is. Heer, als het van ons afhangt, van onze inzet, van onze passie, het wordt nooit wat. Kom, o Scheppergeest, doorbreek ons dode hart, schep leven. U was hier, u bent hier. U bent hier. Opdat degenen die de Heer Jezus nog niet kennen, zullen gaan aanbidden. Dat is uw verlangen, drieëne God. En breng ons zo allen tot hemelse vreugde. Als vrucht van de geest. Geef vreugde, ook al is daar pijn in ons leven. U kent ons. Dank dat u weer zoveel jaar mocht werken hier in deze gemeente. En we zien hier broeders en zusters met rugzakjes. Rugzakjes. En de herinnering komt boven van oude blokkades en pijn die er was en misschien nog wel is. Maar dat de blokkades door u worden overwonnen. En dat u balsem geeft in wonden van zonden en littekens van het levensverhaal. Heere, bewaar ons ervoor dat pijn ons doof maakt voor uw woord. Maar bewaar ons er ook voor dat vanwege de drukte van het leven, de hectiek, en er komt zoveel op ons af. En er wordt ons, van ons zoveel gevraagd in het leven, dat we geen tijd hebben voor u, doof voor uw woord. Open het hart, ontferm u. Dank u wel voor de verlossing vanuit Israël. Ook voor de heidenvolkeren, ook voor ons. Groot is uw trouw. En tegelijkertijd bidden we dan ook voor Israël. Dat ze leert erkennen dat Jezus is de Messias. Opdat ze ook die vreugde gaat kennen. En vrede in het hart. Ga met ons mee. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. Bewaar ons voor zonde. Bewaar ons voor ongelukken. Bescherm ons. Geef ons een goede week van advent, van voorbereiden. Dat we inderdaad op niveau van het feest kunnen komen. Opdat we inderdaad wat te vieren hebben. Geef zegen, Heere, overvloedig. Zegen al het werk wat gedaan wordt in uw koninkrijk. Zegen uw dienstknecht. Vervul hem met uw geest. Allen die bezig zijn in het pastoraat. Ook als je een poosje vakantie hebt. We zien Marijke hier zitten. Zegen ook haar en vervul haar. Zegen de ambtsdragers, zegen de vrijwilligers. Wees er als de kerstvieringen zijn, wees in hun midden. Ja, Heere, maak alles vol van u. U bent het waard. Geloof zij de God van Israël. Amen. U mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Hebben we onze gave gegeven, gaan we samen onze God groot maken met Psalm 72. Het gaat over de koning, ten diepste gaat het over koning Jezus. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon. Vers 1 en ook vers 10 gaan wij zingen. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, dus ook wij, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 72, 1 en 10. Gemeente, ga dan heen in vrede en laat u vervullen met de zegen van onze God. En wees vanuit die zegen een zegen voor mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.